Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Beleggerspanel.
Deze week doet weer een hele rij bedrijven de boeken open. Zometeen extra aandacht voor Adyen. En Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid wil de ongelijkheid verkleinen, maar treft hij dat doel wel met een flinke belasting op de inkoop van eigen aandelen? Dat en meer in het beleggerspanel met Jean-Paul van Oudheusden, analist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere, en Reiner Wietsma, hoofd investeringen van IBS Capital. Fijn dat jullie er zijn. Met allereerst zo rond de 10:50 jullie belangrijkste nieuws voor bij de koffieautomaat. Jean-Paul, wat mag het zijn?
Ja, WeWork. Kom ik toch nog even op terug.
Het kan nog net.
Het kan nog net, maar het faillissement is nu echt aangevraagd. $47 miljard was het ooit waard, 5 jaar geleden. Toen niet naar de beurs gegaan. Eigenlijk al een heel boek over geschreven dat het businessmodel niet klopte, dat de topman niet oké was. Toch nog op de beurs terechtgekomen, wonderbaarlijk, via zo'n SPAC in 2021. Ja, en nu
maar toen was er van die 47 miljard al wel wat minder over, toch?
Toen was er nog 9 miljard over. En het is typisch zo'n herinnering. Weet je, als iemand op een gegeven moment een bedrijf heeft gestart en het heeft waarde en je ziet dat verdampen, denk, nou ja, als ik er dan toch nog 9 miljard uit kan halen, laten we dat maar doen. Maar ja, dan moet je als belegger dus wel goed op letten. Want dat hoeft niet altijd iets moois te zijn.
Maar zegt het vooral dat die 47 miljard eigenlijk nergens op sloeg? Oud-politicus Jan Schäfer zei al, in gelul kun je niet wonen. Nou, in gelul kun je misschien ook niet werken. Als je gaat pretenderen dat het een technologiebedrijf is, terwijl feitelijk het vooral kantoorruimte is dat je verhuurt, ja, was er dan niet een heel verkeerde waardering opgeplakt?
Zeker, maar dat heeft dus ook ruim uitgemeten in de krant gestaan. Onder andere in de Wall Street Journal. De CEO is weggegaan. En ja, dan is het gewoon frappant dat je via de achterdeur, via zo'n SPAC, zo'n bedrijf toch nog op de beurs terecht is gekomen. Had gewoon nooit moeten gebeuren.
Had nu ook niet meer gekund, want die SPACs, daar hadden we het in 2021 al vaak over, ook op deze plek. Inmiddels ook al wel wat minder, toch?
Zeker. En het is precies op het hoogtepunt van 2021 zijn ze ook nog eens een keer op de beurs terechtgekomen. Het is een goede herinnering voor de toekomst.
Reiner, zie jij in WeWork ook een belangrijke les?
Zeker. Voor mij komt eigenlijk de tijd dat die goede oude tijd, zou ik bijna zeggen, met negatieve rentes. En
die goede oude tijd.
Community adjusted EBITDA was het, geloof ik. Dus als je de boeken maar genoeg adjust, dan komt er vanzelf een mooi getal uit. Maar die goede oude tijd met inderdaad die diep negatieve rentes, enorm veel optimisme en partijen die, SoftBank in dit geval, ongelooflijk veel geld hadden en een strategie hadden waarbij zoveel mogelijk, zo snel mogelijk geld achter een redelijk idee aangooien kon leiden tot dit soort uitkomsten. Dus het wordt er misschien wel een voor een tegeltje samen met World Online die we nog hebben uit die goede oude andere tijd.
Ja, nog weer langer geleden. Hè? Ja. Eind van de vorige eeuw, begin deze eeuw. We gaan naar jouw nieuws.
Ik zat vanmorgen door mijn Twitter timeline heen te scrollen en ik zag dat de gasvoorraden in Europa 99,6% gevuld zijn. En dat was een record voor deze tijd. En dat bracht bij mij een glimlach, omdat we natuurlijk al heel veel en heel vaak gesproken hebben over gasvoorraden en gasprijzen. En je ziet toch dat we in een hele korte tijd best wel adaptief zijn geweest. Natuurlijk andere manieren gekregen om gas hier naartoe te krijgen. Ook heel veel bezuinigd. Ook negatieve bijeffecten van de industrie in Europa. Maar 99,6 geeft in ieder geval wat hoop dat we deze winter ook weer warmer, al dan misschien een graadje minder thuis door gaan komen.
En wat zegt het jou als belegger?
Dat je heel goed kan inschatten wat een effect gaat zijn. Zoals Rusland de gaskraan dichtdraait, dat je heel snel weet van, hey, we hebben een probleem. Maar dat je altijd op moet gokken dat mensen toch ook behoorlijk vindingrijk zijn om daar weer uit te komen. En we zijn nu een aantal jaar verder en overal in de wereld poppen nieuwe LNG-productie op. En lossen we dat probleem ook weer op. Dus een beetje optimisme op de lange termijn neem ik eruit mee.
We gaan naar het probleemoplossend vermogen van politici. Die hoor je vandaag de dag meerdere keren als je een beetje geluk of pech hebt. Het is maar net in welk kamp je zit, want de verkiezingen komen eraan. Een beleggersinvalshoek. Beleggers in ING zullen er blij mee zijn. De bank verdubbelde in het voorgaande kwartaal de winst. En ING gaat ook nog eens voor €2,5 miljard eigen aandelen van de markt halen. En daarmee bezit elke belegger net een beetje meer van ING. Dat schrijft onder andere het FD afgelopen donderdag. Maar misschien zal ING dat binnen een jaar niet meer kunnen doen als de combinatie GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie zijn zin krijgt en de inkoop van aandelen flink wordt belast. En Jean-Paul, ik zei het al, onder andere Frans Timmermans hoor je dit in bijna elk debat zeggen. Maar waar praten we nu eigenlijk over? Wat voor belasting wordt dat?
Nou, dat is natuurlijk nog niet duidelijk, maar het klinkt wel heel erg dat ze zeggen, nou, dividenden die worden belast met 15%. Dus laten we gewoon hetzelfde bedrag nemen, want dat is anders een geitenpaadje, zeg maar. Dus dan moeten we hetzelfde doen. Ja, dat zou wel wereldwijd gezien een enorm hoog percentage zijn.
Zie jij het ook als een geitenpaadje? Namelijk, je wil die belegger tegemoetkomen. Als je dat doet in de vorm van dividend, moet die belegger daar belasting over betalen. Je kunt het dus ook fiscaal aantrekkelijker doen door voor eigen aandeleninkoop te kiezen. En die weg wordt nu geblokkeerd.
Ja, kijk, om belasting te gaan heffen over die aandeleninkoop vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Het is ook niet nieuw. In Amerika gebeurt het ook al.
1%.
Hebben ze gezegd 1%.
Dus dat schijnt niet zo heel veel uit te maken voor de praktijk van alle dag. Bedrijven doen het nog steeds.
Zeker, omdat het natuurlijk ook nog steeds voordeliger is. En omdat het natuurlijk ook iets is om de aandeelhouders het geld toe te laten komen. Misschien dat er dadelijk wat gaat veranderen als die wereldwijde bedrijfsbelasting er is. Maar dat zal zo'n vaart niet lopen. We moeten hier in Nederland ook maar eens zien hoe die verkiezingen gaan aflopen.
Maar dat is de reden natuurlijk dat Frans Timmermans het niet heeft over 1%. Maar dat misschien eerder gelijk wil trekken aan de belasting die gegeven wordt op het uitgekeerde dividend. Want die 1%, kijk naar wat er in Amerika aan de hand is. Dat zet geen zoden aan de dijk.
Het probleem is dat je met dit soort belastingen ze wel behoorlijk kan opvoeren, maar dat je er uiteindelijk vaak niks of heel weinig aan over gaat houden, omdat ons omringende landen die belasting niet heffen. Dus je kunt het wel gaan doen. En overigens, dividendbelasting is maar een deel van de belastingplichtige verschuldigd. Bijna alle Nederlandse belastingplichtigen krijgen hem uiteindelijk ook weer terug, of via de Box 3 aangifte of een andere aangifte. En uiteindelijk zijn de beursgenoteerde bedrijven in Nederland en wereldwijd het meest in handen van mensen die aandelen verzamelen voor hun oude dag, hun pensioen. Dus je kunt het anders vertalen naar een belasting die eigenlijk gaat over het pensioen, want je krijgt minder inkomsten uit de aandelen die je hebt.
Maar Jean-Paul zegt hier, je moet nadenken over de maatvoering, maar ik begrijp wel dat er naar gekeken wordt. Begrijp jij het ook?
Ik begrijp dat er naar heel veel belastingen wordt gekeken en de intentie van politici is vaak heel goed. Alleen de uitkomst hoeft niet te betekenen dat je met z'n allen beter af bent. En we zijn een heel klein land en we hebben veel aantrekkingskracht gehad op bedrijven van buiten. We hebben hier een Damrak een heel lijstje staan met bedrijven die niet zoveel in Nederland doen. En die aantrekkingskracht heeft onder andere te maken met ons fiscale klimaat en ook het regime dat we voeren. Nou, daar is de laatste jaren wat guurdere wind doorheen gegaan. Shell, Unilever, DSM, et cetera, zijn vertrokken.
Maar Nederland, ook Nederlandse politici, willen ook niet meer dat bedrijven puur en alleen voor Nederland kiezen, omdat het fiscaal aantrekkelijk is, omdat Europa daar ook wel het stempel belastingparadijs op heeft geplakt.
Zeker, maar we hebben een fiscaal regime dat wat complexer in elkaar is dan zomaar roepen dat wij een belastingparadijs zijn. We hebben bijvoorbeeld ook een heel groot verdragennetwerk dat aantrekkelijk is. We stonden lang bekend als een heel stabiel land, waar je op een hele makkelijke manier ook internationale kapitaalmarkten kon aanspreken.
Zit een beetje in de modus van de goede oude tijd. Want dat is niet meer zo.
Nee, maar we hebben in een hele korte tijd nu een hele hoop dingen gedaan. De Tweede Kamer is daar recent, vlak voor het reces, natuurlijk mee bezig geweest, waarin we heel veel lang beleid voor heel weinig winst heel snel onstabiel hebben gemaakt. En uiteindelijk op de lange termijn heeft dat consequenties. En je kunt zeggen het is 1%. Bedoel, uiteindelijk is een aandeleninkoopbelasting niks anders dan gewoon het belasten van het geld dat teruggaat naar de eigenaar. Net als dat je dat bij dividend kan doen of AB-heffing, et cetera. Als je dat te snel te veel doet, dan krijg je op een gegeven moment minder binnen. De Belgische beurs heeft nooit de aantrekkingskracht gehad die Amsterdam heeft. En dat heeft ook redenen. Dat roerende voorheffing.
Weet je er ook voor, want dit is natuurlijk dat weglek-effect waar je op kunt wijzen. Namelijk, als wij het wel doen en de rest van de wereld doet het niet, dan zullen fondsen eieren voor hun geld kiezen en dus ergens anders genoteerd willen zijn. Verwacht jij dat ook?
We hebben gewoon een aantal concrete voorbeelden waar dat gebeurd is. Dus de vraag is, hoe ver wil je dat opduwen? Ik zit meer op het spoor dat er gewoon moet gekeken worden. Nederland heeft een onwijs goede naam in de rest van de wereld. En wij moeten gewoon zorgen dat er nieuwe groei komt. En dat er gericht wordt geïnvesteerd. Dat je gewoon veel meer geld verdient. Dan kan je ook wat meer belasting heffen. Maar die kant is eigenlijk heel erg onderbelicht bij dit soort plannen om maar gewoon weer wat weg te halen daar waar het binnenkomt.
En wat zou het voor jou, voor jullie betekenen als die belasting er komt, hè? Dus niet volgend jaar, maar 2025. Was ook al bij de introductie van dit voorstel duidelijk dat je het wel kunt zeggen, maar dat er belastingtechnisch nog het een en ander geregeld moet worden voordat je er echt van kunt spreken. Maar gaan jullie je beleid, je handelingen erop aanpassen? Gaan jullie in andere fondsen beleggen?
Ja, je moet altijd gewoon gaan rekenen. Maar daar zijn mensen over het algemeen allemaal heel goed in. Dus je moet kijken wat het onderaan de stroop echt uitmaakt en wat er dan voor alternatieven zijn.
Wat ga jij doen, denk je?
Dat is nu nog een moeilijke vraag, omdat je niet precies weet waarop je schiet.
We zetten hem op 8%, Reinder, precies midden.
Dan heeft het steeds minder zin om de Nederlandse listing te kopen. Want ASML is ook genoteerd in Amerika. Dus dan heb ik liever dat ze daar met korting kunnen inkopen.
En dat inkopen van eigen aandelen. Hè? Er zijn critici, ook in de tijd dat er nog geen sprake was van een belasting, die zeggen, ja, dan heb je blijkbaar geen andere bestemming voor je geld. Terwijl er altijd wel iets te onderzoeken valt. Stop het in innovatie, geef je medewerkers een extraatje, bouw een buffer op voor mindere tijden. Is het iets wat je echt doet als je van gekkigheid niet meer weet wat je ermee moet?
Nee, dat is veel te kort door de bocht. Een onderneming heeft een aantal keuzes die het kan nemen met het geld dat het verdient. Dat is herinvesteren in de business. Personeel is een investering die je kan doen. Uiteindelijk, als je het terug wil geven aan de eigenaren van de onderneming, en als je een bepaalde omvang hebt bereikt, is groeien lastig. Apple kan niet meer iPhones verkopen, dus ben je aan het eindpunt van je groei gekomen. Dan kun je dividend betalen, je kunt je schulden aflossen en je kunt aandelen inkopen. En aandelen inkopen zijn een manier om de zittende partijen eigenlijk te belonen, zeker als de prijs van je onderneming aantrekkelijk is.
Dan nog even technisch, want je kunt dus ook nadenken over tegen welke prijs die bedrijven hun eigen aandelen inkopen. En is dat wel de juiste prijs? Dat wil zeggen, wordt er soms ook niet kapitaal verbrand, al was het maar om die aandeelhouders te paaien, Jean-Paul?
Ja, daar is Meta is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Die op een gegeven moment op een hele hoge koers hun eigen aandelen hebben teruggekocht. Terwijl ze dat een jaar later of veel beter hadden kunnen doen. Ja, timing is everything. Die bestuurders zijn daar over het algemeen ook niet de beste in. Ik denk dat die het meer doen vanuit een lange termijn perspectief. Om te kijken hoe ze de aandeelhouders belonen.
Hoe kijk je naar de prijsbepaling, Reinder?
Marginaal. Ik denk dat goede bestuurders zijn zich bewust van de prijs die ze betalen voor hun eigen aandelen. En zullen over tijd dus ook fatsoenlijk omgaan met die keuze. En juist zie je dat, in ieder geval wij zien het in onze portefeuille, een aantal ondernemingen van behoorlijke kwaliteit af en toe ook meer gaan terugkopen op het moment dat de prijs die ze krijgen beter is. En soms dus ook juist niet terugkopen, omdat ze vinden dat die prijs relatief onaantrekkelijk is. Het begint bij de allergrootste, want Berkshire Hathaway. Je zou eens kunnen kijken wanneer ze kopen, maar je ziet dat ze regelmatig in de markt komen op het moment dat die koers naar beneden gaat. Dat is goed voor iedereen, denk ik. Dat is meer liquiditeit als het minder gaat, et cetera, et cetera. Dus.
We gaan nog even naar beneden gaan, de koersen. Het cijferseizoen is nog altijd bezig. Dat kun je een paar keer per jaar zo zeggen in dit panel. Maar nu zeker met verschillende bedrijven die de boeken open doen deze week. Ahold Delhaize, Adyen, ABN AMRO, Disney, Vestas, bekend van de windmolens. Rivian van de elektrische auto's, maar laten we in eigen land blijven. Adyen met een heuse beleggersdag.
Ja.
Om aan te geven, we nemen die beleggers serieus. Is het iets waar je met interesse naar gaat kijken, Jean-Paul?
Ja, met heel veel interesse. Want ik denk dat er inmiddels zoveel mensen sinds die enorme koersval bij de halfjaarscijfers buying the dip hebben gedaan en op een hoger niveau dan wat het nu staat zijn ingestapt. Dus je krijgt er ook automatisch gewoon heel veel vragen over. En het is natuurlijk uniek. Normaal gesproken deden ze de cijfers altijd één keer in het halfjaar. Nu per kwartaal een investor day plus een setje cijfers. Ja, dat is iets waar we natuurlijk naar gaan kijken.
Welke vragen krijg jij van mensen? Je zegt, we krijgen er veel vragen over. Wat zijn dat voor vragen?
Nou ja, bij Adyen op dit moment is de vraag, vertel mij dat het nog goed komt.
En wat zegt jij dan?
Het gaat nog wel weer omhoog. Nou ja,
wat zegt het orakel dan, Jean-Paul?
Dat heel erg zal moeten blijken. Kijk, Adyen, als je de 5 jaar beursgeschiedenis erbij haalt, is eigenlijk vanaf dag 1 dat ze beursgenoteerd zijn, zaten ze eigenlijk op een soort roze wolk. Het had een waardering waarbij je echt dacht van, dit is echt een superbedrijf. Komt natuurlijk ook een beetje omdat ze eBay als klant hadden overgenomen van PayPal. Ze denken, die kunnen iets wat anderen niet kunnen. Ja, en die is nu doorgeprikt. Omdat ze de laatste keer veel minder groei hadden, hoge kosten of eigenlijk onzekere groeivooruitzichten. Daar zal je toch heel goed naar moeten kijken morgen. Wat daar nu het exacte verhaal wordt. Want de concurrentie zit niet stil.
Die hogere kosten hebben ook wel te maken met het feit dat ze hebben geïnvesteerd in medewerkers. Medewerkers die goed betaald worden, nieuwe medewerkers. Dat werd door het bedrijf zelf ook wel gezien als een moedige stap. Kijk eens, het gaat ons om de lange termijn en daar horen goede mensen bij. En die moet je goed betalen, dus dit is verantwoord. Maar ze zijn keihard afgestraft, Reinder. Is dat wel terecht?
Nou ja, dat is niet. Het is een beetje een irrelevante vraag vaak, want het gebeurt. En je kunt op deze prijzen acteren. En als je daar interesse in hebt, dan moet je daar wat mee doen. En zo niet, moet je er wegblijven. Maar de beurzen zijn onvergeeflijk. En als je in de sector kijkt, Worldline, PayPal, Square zijn allemaal rustig 60-70% gedaald in waarde.
En Worldline dus, hè, dat Franse bedrijf. Ja.
Bekend van Ideal.
Dan Heeft dat ook meteen effect op Adyen? Want ik geloof dat er een paar weken geleden weer een flinke slok van de koers afging. Omdat het daar in Frankrijk tegen.
Kijk, als je Adyen in de bucket ziet, en dan ga ik iets heel gek zeggen. Misschien dan doen ze het eigenlijk nog best wel heel erg goed. Want binnen de sector waarin ze zitten, dus de merchant acquirers, als je die, dat zijn mensen die dus betalingen verwerken namens hun klanten. Heeft Adyen het eigenlijk heel goed gedaan? Is de waardering nog steeds relatief hoog? Maar dat komt omdat Adyen nog steeds een waanzinnig sterke positie heeft in dat speelveld. Een balans met ongeveer 3 miljard aan cash, dus €85 per aandeel. En hebben ze een hele hoop dingen die echt voor Adyen werken. En zelfs nu ze al die extra mensen hebben aangenomen, hebben ze nog steeds winstmarges, EBIT-niveau van een goede 35%.
Mensen met vragen, het gaat dus goed komen, of niet? Nou, of kan je dat niet zo
Adyen
stellen?
Adyen is een fundamenteel heel winstgevend bedrijf zonder schulden dat investeert in haar toekomst. Dus het is niet zo dat Adyen er failliet gaat, of dat er balansrisico's zijn. Dus dat geeft op zich heel veel rust voor de toekomst. En het feit dat je vanuit eigen kracht kan investeren en veel concurrenten ook de problemen hebben, plus een veel slechtere positie.
Ben jij uitgenodigd als spreker op die
Investor Day? It works both ways. Als je eerst te duur bent, kan je natuurlijk ook naar beneden toe het pessimisme wel eens fors tegen hebben. Niet gezegd hebben dat de koers omhoog moet. Ik bedoel, de koers kan rustig hier blijven of naar beneden gaan. Dat is niet mijn primaire punt. Ik denk dat de onderneming wel vanuit eigen kracht aan het opereren is.
Wat moet er, Jean-Paul, naar buiten komen deze week om het vertrouwen weer een beetje terug te brengen, ook bij de beleggers in Adyen?
Nou, wat er met name naar voren moet komen, is een groeiverwachting voor de komende jaren. Dat ze dus die mensen die ze hebben aangenomen, die kosten die ze maken, waarvan ze vorige keer hebben gezegd, we gaan daar nog een kwartaal mee door, komen ze extra kosten, hoe ze dat gaan terugverdienen. En ook met een projectie waarvan mensen zeggen, ja, dit kunnen we leggen naast, wat jij dan zegt, in dezelfde bucket, ook wat andere bedrijven laten zien, dat het een geloofwaardig verhaal is hoe die groei eruit gaat komen. In dat halfjaarbericht hadden ze het bijvoorbeeld over van, nou, we zijn nog eigenlijk nauwelijks begonnen in Mexico en in Japan en in India, geloof ik. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal groeimarkten, maar het gaat nu in eerste instantie om de VS. En daar heeft Adyen op basis van een goed product, precies wat jij zegt, hogere marges dan de concurrenten. Ja, daar zitten mensen wel aan te kijken, blijft dat houdbaar?
Mensen moeten ook blijven luisteren naar deel 2 van dit panel. Dan gaat het over de grootste financiële fraude van de afgelopen 10 jaar.
BNR Zaken doen wordt mee.
In dat beleggerspanel Jean-Paul van Oudheus, de analist bij eToro, oprichter van Markets Are Everywhere, en Reinder Wietsma van IBS Capital. Heren, op een andere plek dan gebruikelijk, maar vanaf nu usance, namelijk jullie laatste transactie. Jean-Paul, welke is dat?
Het is de ene laatste, maar die is wat leuker dan de laatste. Maar dat is, ik ben toch Intel aan het bijkopen. Het is best wel een lastige markt. Dat je ziet dat iedereen last heeft met groei. Intel krijg ik mensen niet echt in mee. Maar
goed teken.
Het is toch het verhaal dat ze hebben een enorme last op hun schouders. Niemand denkt dat het gaat lukken. Maar het is strategisch zo belangrijk voor Amerika dat ze als ze op een gegeven moment een niveau bereiken dat die chips best wel heel erg goed zijn. Dan kan het zomaar kunnen dat ze een langlopende contracten krijgen. Bijvoorbeeld misschien wel vanuit de Amerikaanse overheid. Ja, en dan denk ik dat het aandeel duidelijk een stuk hoger komt te staan dan waar het nu staat.
Maar het is een gokje.
Ja, want ze hebben natuurlijk ook nog de reguliere business. En daar moet elke keer geld bij. Hebben ze heel veel concurrentie. Dus ze moeten wel opschieten. Het is een soort race tegen de klok. Maar ik durf het toch wel aan.
Reinder, en niet de man van de talloze transacties per week of per maand. Kun je iets delen?
Dat wel. Dat is een kleine primeur. Maar dit is nummer 2 voor het jaar. Dus het is een rustig jaar bij IWS wat over het rest. We hebben 30 ondernemingen. We hebben United Health aangekocht. Een enorme speler in de Amerikaanse verzekeringsmarkt voor gezondheidszorg. Maar niet alleen het verzekeren, maar ook de klinieken, de doktersbezoeken, et cetera, hebben ze eigenlijk ook allemaal in eigen beheer. Daarmee proberen ze ook de kosten in dat systeem voor hun eigen patiënten te drukken. Maar het is ongeveer een goede 10% van de Amerikaanse gezondheidszorgmarkt die zij bedienen, verzekeren. En het is ook een 400 miljard plus market cap.
Maar dat is al een tijdje zo. Dus waarom dachten jullie op dit moment, hier stappen we in?
Nou, de onderneming is al een hele lange tijd bezig met het uitbouwen van zijn eigen positie. Op dit moment is het niet enorm duur en wij vonden het een mooie toevoeging in onze portefeuille. Maar we hebben nooit hele goede redenen om het precies nu te doen. En ik denk als je een onderneming koopt die een 400 miljard plus market cap hebt, dat je ook niet de eerste bent die op dat idee komt.
We gaan naar een hele andere wereld. De wereld van de crypto. Want voormalig topman van cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is door de jury in New York schuldig bevonden aan meerdere aanklachten van fraude. Inmiddels is zeker dat Bankman-Fried nog vele jaren de gevangenis gaat en zo verdwijnt de grootste beursbaas uit de cryptowereld achter de tralies. Net de jongens, net de beleggers hier. Jullie zouden nooit meedoen, toch, Jean-Paul? Of ben je wel eens in de verleiding gekomen om toch iets in die cryptowereld te gaan beginnen?
Nee, ik ben nooit de eerste bij dat soort dingen. Ik heb er jarenlang met verbazing naar zitten kijken. De hele markt gemist. Maar ik zit met dezelfde verbazing te kijken hoe nu de ene na de ander voor de rechter komt. En dit is wel een hele grote, maar zeker niet de laatste.
Reinder, ben jij ooit ergens toch nog wel een gedachte jaloers geweest op al die mensen die heel snel geld maakten, terwijl jij je aan je discipline hield en dacht, hier moet ik verre van blijven?
100%. Het ergste wat je als belegger kan overkomen is dat iemand waarvan je denkt dat hij minder slim is, sneller rijker wordt. En dat is hier onverminderd het geval. En ik kan me herinneren dat ik op 1000, op 2000, op 3000 naar Bitcoin heb staan kijken. Ik ben erin geïnteresseerd.
Je hebt het aan kijken. Afstand bewaren.
Had ik maar. Die lijst is heel lang. Verder heb ik me er niet aan gebrand. Al moet ik wel zeggen dat ik een keer voor een paar dollar wat gekocht heb op zo'n platform om het ook gewoon te proberen. Maar de business case of het beleggingscase van een cryptocurrency heeft me nooit heel erg getrokken.
Want die case is er niet.
Nou ja, net als dat goud en dat soort assets of beleggingen niet echt iets voor mij zijn. Je koopt iets en de enige reden dat je het koopt is dat je hoopt in de toekomst het voor meer aan een ander te kunnen verkopen.
Maar goud heeft een waarde. Wordt toch gezien als een veilige haven?
Zeker, maar dat geldt dus voor alles wat geen cash produceert. Dus een Rembrandt, goud, platinum, et cetera. Ook een bitcoin. De enige business case, of de enige beleggingscase die je hebt is gewoon in de hoop over 10, 20, 30 jaar dat je het voor meer kan verkopen. En dat is niet mijn type belegging. Maar er zijn mensen die er heel goed in zijn, die er heel verstand van hebben. Die trekken er allemaal lijntjes omheen en die weten zeker dat het omhoog of omlaag gaat. En die adoreer ik van een afstandje.
Jean-Paul, ik ben zeker niet de eerste en de enige op deze hele wereld. Maar toch nog even de vraag, hoe heeft het hier nou zo mis kunnen gaan? En is dat, zoals ik net al aankondigde in de introductie van dit deel van het panel, exemplarisch voor deze sector of uniek voor deze persoon?
Ja, het is, hoe heeft het mis kunnen gaan? Gewoon omdat het kon. Mensen hebben dat op een gegeven moment ontdekt. Je kon, geloof ik, binnen 3 minuten je eigen muntje aanmaken. Er zijn heel veel mensen die zijn dat gaan doen. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats mis, gewoon op basis van eigen integriteit. De tweede plaats dat er geen toezicht was. Het is natuurlijk ook heel lastig bij zo'n industrie die dan net ontstaat.
Ja, maar boeven heb je overal. Of heb je stelselmatig meer boeven in de cryptowereld?
Nou, het is wel mooi. Je hebt die man die bij Bloomberg de cryptomarkt verslaat. Die het boek geschreven heeft, The Number Go Up. Dat mensen gewoon zeiden van ja, weet je, het is, laat ik maar meedoen. Want er komt altijd wel weer iemand die koopt het van me. Die zei ja, ik heb naar die case natuurlijk uitgebreid zitten kijken van Sam Bankman-Fried. Maar ook naar anderen. Maar de eerste 900 die ik tegengekomen ben, dat is gewoon geen goed verhaal. Dus het is echt wel veel meer dan alleen dit.
Er gaat wel iets veranderen gerelateerd aan die cryptowereld. Er komt namelijk waarschijnlijk, daar gaat de markt van uit, binnenkort een Bitcoin ETF.
Ja.
De SEC heeft daar tegen gestreden. Heeft nu de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen partijen die bezwaar hebben gemaakt laten lopen.
Ja.
Dus het gaat gebeuren. Wat denk jij dat betekent, Reinder?
Nou, een ETF geeft natuurlijk een heel groot deel van de financiële industrie om de ruimte om binnen het gereguleerde deel van de financiële markt ook exposure te krijgen naar bitcoin. Dus om via een fonds op de beurs een bitcoin te kopen. Dan kun je het ook makkelijk doen in je beleggingsportefeuille. En op die manier gaat er eigenlijk een nog grotere markt open voor bitcoin. Nou, er zijn 21 miljoen bitcoin.
Maar een veiliger markt ook.
Ja, omdat je eigenlijk een fonds koopt van bijvoorbeeld een BlackRock die zo'n ETF aanbiedt. Nou, dat kennen we natuurlijk al lang van goud, maar ook van aandelen en obligaties. En op die manier kun je via je beleggingsportefeuille, en ook wij zouden dat kunnen doen als beheerder van vermogen, heel snel eigenlijk een bitcoin kopen.
Nee, waar je zou het anders kunnen doen, maar ga je het ook doen?
Nee. Nee, om dezelfde reden die ik net aanhaal. Goud heeft ook geen functie voor ons. In die zin dat we graag dingen kopen waar we weer geld op verdienen of geld voor terugkrijgen. En aandelen en obligaties hebben die functie wel. Niet gezegd hebben dat bitcoin per definitie geen goede belegging kan zijn. Want ik kan me heel goed voorstellen dat die bitcoins op een gegeven moment 100.000 euro, 200.000 euro gaan kosten. We hebben gekkere dingen gezien. Maar het is alleen maar, de assumptie is alleen maar dat iemand anders in de toekomst er meer voor wil betalen. En dat is niet een spel dat wij proberen te spelen. Zeker niet met het geld van andere mensen.
Wat denk jij dat de consequenties zijn van de lancering van een Bitcoin ETF, Jean-Paul?
Nou, het grappige is, op korte termijn is het eigenlijk wel, we hadden het erover, wel voor speculanten een heel erg goed moment om nu te overwegen om wat bitcoin te kopen. Want als zo'n naam als BlackRock erachter gaat staan, ja, die hebben veel klanten, zal ongetwijfeld een deel van instappen. En we zagen het 2 weken geleden al, toen kwam er een bericht wat niet bleek te kloppen. Dat iemand zei, ja, de goedkeuring is binnen van de SEC. Toen ging die bitcoinkoers meteen 7% omhoog. Zolang dit nieuw nieuws van die ETF, die komt dan op zijn laatst in januari. Hè, moet de SEC daar toestemming voor geven? Ja, dat is te overzien. Lijkt het risico aan de onderkant kleiner dan naar de bovenkant. Maar het is wel puur speculatief. Maar het zou me niks verbazen als dat een trigger is om die koers wat hoger te zetten.
Maar er zal, als die ETF er is, ook meer institutioneel geld richting de Bitcoin vloeien.
Ja, als ze dat opnemen, bijvoorbeeld in modelportefeuilles, en we zeggen in een bepaald profiel allokeren we standaard iedereen een bepaald gedeelte naar de crypto-assetklas, ja, dan komt er per saldo netto meer geld in. En zo groot is die markt niet. Dus ja, met zo'n partij als BlackRock kan het best wel een zetje geven.
Jullie noemen nu BlackRock, komt ook veel voorbij in de vakmedia. Het is waarschijnlijk dat die als een van de eerste hiermee gaan beginnen.
Ja, en dat is ook de grootste. BlackRock en Vanguard zijn triljoenen giganten in de vermogensbeheermarkt. Dus die, als die daarachter staan, dan heb je wel gelijk voldoende naam, faam en geld om een deuk te maken. Als iedere Amerikaan een kwart bitcoin koopt, dan ben je een heel eind heen om die koers een stuk hoger te zetten. Maar wie weet.
Jean-Paul van Uithuizen was hier, analist van eToro, oprichter van Markets Are Everywhere, en Reinder Wietsma van IBS Capital. Dank voor jullie aanwezigheid in dit beleggerspanel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
De Beatles hebben 50 jaar na hun uiteenvallen een nieuw nummer uitgebracht. Radiozenders zijn enthousiast, spelen het nummer graag af, maar het nummer krijgt ook negatieve reacties, aangezien het nummer met kunstmatige intelligentie gemaakt zou zijn. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Nederlandse radiozenders. Komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
En we doen je een plezier door het niet te draaien, geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Nou, dan zullen we dat ook achterwege laten.
Fijn.
Voor de fijnproevers, want kunstmatige intelligentie wordt tegenwoordig overal opgeplakt. Maar hoe is dit nummer nu precies gemaakt?
Ja, dat is dus al heel verwarrend, want je leest overal in de headlines een nieuw Beatles-nummer met AI. En het is al zo verwarrend voor gewone mensen. Wat is AI? Ik krijg steeds de vraag van mensen: oh, de AI's, de algoritmes, ze kunnen alles. En het is nu eenmaal zo, of wij experts dat nu leuk vinden of niet, dat AI een beetje synoniem geworden is met GPT, met ChatGPT. Mensen denken nu, als ze lezen nieuwe Beatles-hit met AI, dat dat uit een soort GPT achtig algoritme komt. En dat maakt die verwarring dus nog veel groter. Want wat hier aan de hand is helemaal niet een tekstrobot. Het is eigenlijk vrij eenvoudige software die het geluid van een piano en het geluid van de stem van John Lennon uit elkaar kon splitsen en kan zeggen, nou, dan nemen we alleen de stem en dan zetten we daar andere muziek op. Dit soort muziekbewerksoftware, ja, dat bestaat al tientallen jaren.
Eenvoudige software, maar moeilijke vraag dan toch? Is dit een nummer van de Beatles? In jouw optiek?
Dat is een hele moeilijke vraag.
Ja.
Vroeger kon je heel makkelijk zeggen, is het de nummer van de Beatles? Ja, ze staan daar en ze hebben het zelf opgenomen in de studio. Die wereld is natuurlijk langzaam al een beetje veranderd. We hebben al eerder, ook in de jaren 90, werd er remastered materiaal van de Beatles uitgebracht. Ja, waren dat nog de Beatles? Ergens zul je een keer de grens moeten trekken waarvan je zegt, nu zijn het niet meer de Beatles. De Beatles trekken zelf ook die grens trouwens, want er waren een aantal YouTubers die dachten, zo, wat John Lennon kan en George Harrison, dat kan ik zelf wel. En die gingen zelf oude stukjes met elkaar mixen. Toen zeiden de Beatles, ho, 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 copyright. En dat moest eraf. Dus blijkbaar is er ergens een grens. En het is nu aan ons mensen, radiomakers, om te zeggen, wat vinden wij nog de Beatles? Is een John Lennon uit 1970 en een George Harrison uit de jaren 90 en een Paul McCartney uit 23... Is dat een Beatles, ja of nee? Er is geen eenvoudig antwoord op die vraag.
Je haalde net ook al copyright aan, waar de Beatles zelf ook stevig op toezien. Maar hoe moeilijk is dat, zeker met zo'n nieuwe factor als AI of dit soort geknutsel? Wat kun je daar nog over zeggen? Als de software vooruit loopt, zoals altijd, op de juridische werkelijkheid.
Je kunt twee antwoorden opgeven. Eén antwoord is inderdaad juridisch. Wat is nog precies muziek? Is dat alleen...
We gaan heel diep nu.
De melodie? Of is dat de tekst? Of is het de beeldenis van mensen? Je kunt je ook nog voorstellen dat mensen nu een videoclip hierbij gaan synthesizen. Dus juridisch is een interessante vraag. Maar ook wel technisch om de algoritmes weer te vangen. Hoe weten de Beatles dat er hun materiaal op YouTube staat? Daar draaien voortdurend algoritmes die controleren of die geluiden niet voorkomen in hun database. Als je even Lady Gaga op YouTube zet, dan is dat binnen 10 minuten weer af. Die algoritmes zullen ook hier rekening mee moeten gaan houden. Als ze dit in ieder geval geautomatiseerd willen vangen, moeten ze hun algoritmes aanpassen, zodat een lichte aangepaste versie van een nummer ook opgepikt wordt als copyright.
Je zegt, hè, die Beatles die kijken daar streng naar, die roepen ho, ho, ho. Zijn er ook muzikanten die het omarmen, of is het vooral toch beschermen van wat ze hebben?
Ja, allebei wel een beetje natuurlijk. Er zijn ook mensen die zeggen, oh, wat gaaf, maar nu kunnen we... Hè, wie kunnen we nog meer uit het graf trekken? David Bowie en Queen. Hè, dus de ongekende mogelijkheden om nog zoveel meer muziek te maken van mensen die ons helaas ontvallen zijn, is voor sommige mensen een heel aantrekkelijk vooruitzicht.
Ja, en er komt een AI Songfestival, hè, van de VPRO. Dit wordt groot. Dit wordt een mooie avond. Of denk jij, ik word hier toch niet alleen maar enthousiast van?
Ja, kijk, dat AI Songfestival is ook heel erg leuk. Hè? Maar dat is natuurlijk weer iets anders. Dat is niet gebaseerd op muziek die er al is, in directe zin. Ja. Dus dat zegt niet, we hebben de Beatles of David Bowie nagemaakt. Natuurlijk is alle AI getraind op data en zitten alle liedjes of alle melodieën zitten daarin. Maar daarvan kan je nog zeggen, dit is een interessante exercitie die misschien iets nieuws teweeg brengt. Want wat ik zo jammer vooral aan deze zaak vind, is dat we nu allemaal weer over de Beatles praten. Dan krijgen we allemaal weer van die opgewarmde kliekjes van muziek die we al lang kennen. En aan de ene kant kan je denken, ja, het maakt onze tijd, het is leuk. Maar
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.